Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer H. Logmans heeft zijn benoeming tot diaken mogen aanvaarden. Kerkordelijk krijgt de gemeente 1 week de tijd eventuele bezwaren tegen leer en leven schriftelijk en ondertekend in te dienen bij de scriba. Vanavond is weer de eerste avond van het JV-seizoen. Iedereen tussen de 16 en 26 jaar is van harte welkom. De avond begint om 8 uur, maar je mag gerust eerder komen om alvast met de JV wat te komen drinken. We maken u nu reeds bekend dat volgende week zondagmiddag studenten van de studentenvereniging CSFR te Rotterdam te gast zullen zijn in onze gemeente. Aansluitend zal met hen een preekbespreking en met de hele gemeente een preekbespreking worden gehouden en een sing-in. Dus de hele gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd. En in deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst, waarin ook het heilig avondmaal zal worden gevierd, zal voorgaan onze eigen wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 72 en daarvan vers 9. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72, vers 9. We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 31, vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten. Verlos mij toch, o Heer. Psalm 31, vers 13. En we luisteren naar de heilige wet zoals die staat opgeschreven in Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken of enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren uw naasten vrouw en zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en we lezen de brief van Paulus aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Daar lezen wij in het woord van God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat we zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover het lezen van het woord van God. Ik wil met u in de preek gaan nadenken over vers 7, 7a, waar wij deze woorden lezen, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. We zullen samen bidden om Gods aanwezigheid en zijn zegen over deze dienst. O almachtige en getrouwe God en liefdevolle Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen, deze bijzondere dag, komen we tot u. Bijzonder omdat het vandaag zondag is. Uw dag, de opstandingsdag. Jezus leeft. En tegelijkertijd denken we op uw opstandingsdag aan uw lijden en sterven in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. De geliefde die zijn leven aflegde, is ook de levende. Een bijzondere dag, omdat ook op deze dag de Heilige Geest is uitgestort. Op een zondag, lang geleden. En heren, we hebben gelukkig nog nooit in uw woord gelezen dat u de Heilige Geest weer mee teruggenomen hebt naar de hemel. Maar u hebt hem uitgestort en hij werkt nog steeds. Om zondaars te verbinden aan de kruispaal. Om zondaars te doen verlieven op de zaligmaker, de redder, de heiland en de Heere. Bijzondere dag omdat vandaag uw woord verkondigd mag worden. Omdat ook in het rijk van de natuur uw goedheid ons al toestraalt, die prachtige zon. En een bijzondere dag omdat het vandaag ook avondmaal mag zijn. We mogen vieren de heerlijke gedachtenis aan die zeer bittere dood van uw lieve zoon. En heren, dan kunnen we het eigenlijk niet op als we daar vanmorgen eens in mogen komen. Ik voor u. O, dan kan er alleen maar verrukking zijn. Heerlijke verrukking vanwege die vreemde vrijspraak. Een doelmisser, een misdadiger, die vrijkomt omdat een onschuldige, plaatsvervangend, voor zo'n boef sterft. De onschuldige, de rechtvaardige die zijn leven geeft voor de onrechtvaardige. Om ons bij God te brengen. Heere Jezus, dat werk van u. Mogen we er vandaag iets meer van zien. Inzien. Iets meer van gaan beseffen. Door wat we horen en dat we proeven en smaken. Geef dat ons oog u mag zien. Meer van u mag zien. Dat onze voet zo mag gaan naar u aan de tafel. En dat onze handen zich uit mogen strekken om te ontvangen uw lichaam. Gebroken om mijn ongerechtigheid en uw bloed dat mij bevrijdt. Heren, we kunnen het eigenlijk niet bevatten hoe diep dat wonder is. Als een spons, die vuiler wordt. Terwijl de ramen al schoner worden. Zo was u. U nam het vuil van mensen op zich. Om mensen schoon te wassen werd u vuil. Hij die geen zonde gekend heeft is tot zonde gemaakt. Opdat we zouden worden rechtvaardig en rein voor God. U heeft dat zondevuil van mij op u genomen. En weggedragen. Heren, zo dragen we deze dienst aan u op. Geef ons besef van uw tegenwoordigheid. Mag het worden gevoeld als uw tegenwoordigheid er is vanmorgen. Dan is er ook heiligheid. Maar dan is er ook genegenheid, liefde tot u. En dan vloeit de liefde van u in onze harten. Dan geeft de nardus zijn reuk. Dan wordt dit gebouw vervuld met liefde van u, tot u. Dan gaat het aan onze kleren zitten, die nardus reuk. Dan wordt dit huis vervuld met uw heilige, heerlijke presentie. En heren, dan staan er veel stoelen aan de tafel. En die zullen allemaal worden bezet. Bij de eerste, de tweede, de derde tafel. En wat is nou het beste plekje? En nou bidden we van u, heren. Mogen er nou mensen zijn die vanmorgen het plekje mogen innemen dat Johannes innam. Heel dicht bij u. Misschien heeft Johannes dat wel gevraagd toen u voor het eerst het avondmaal instelde. Hij lag in uw schoot. Misschien heeft u het wel gevraagd, Heere Jezus, mag ik heel dicht bij u zitten? Of misschien hebt u het wel aan hem gevraagd, Johannes, jij mag vandaag, vanavond, en jij mag hier bij mij zitten. En heren, nou begeer ik, dat Johannes plaatsje, heel dicht bij u. Dat is de plaats van rust. Dat is de plaats van intimiteit. Dat is de plaats van stille verwondering. Dat is de plaats van diepe inzicht. Dat is de plaats van heerlijke verrukking. Wees met ons. Haal alle drempels weg voor hen die zwak gelovig zijn. Die alleen maar struikelend kunnen komen en daarom niet durven. Bang dat ze onderweg zouden vallen. En de tafel niet zullen halen. Heere, breng ons aan. Trek ons tot u. Dan zullen we u nalopen. Gelukkig dat uw liefde groter is dan onze weerstand. Dat uw trekkracht, koorden van liefde, gelegd om onze harten. Dat uw trekkracht groter en sterker is dan onze tegenstand. En maak het zo heerlijk, o God. We zien niet meer naar mensen. En we verwachten het ook niet meer van mensen. Ik kan het niet maken vanmorgen. En wij kunnen het ook in ons eigen hart niet fijn maken. We kunnen het wel een beetje opkloppen. Maar die echte stille vreugde, diepe eerbied, die vrolijkheid met diep ontzag. O Heere, komt u zelf. En dan zal het meer dan goed zijn. Dan wordt het vanmorgen een volle beker en een overvloedige maaltijd. Hoor ons zo in de naam van uw geliefde. Die het alles betaald heeft om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 140. Vers 1, o Heer, verlos mij uit de banden. Vers 7, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. En ook vers 13, de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 1, 7 en 13. Gemeente, ik zet boven de preek een regel uit een lied van Johannes de Heer. Zing, o zing van mijn verlosser. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de verlosser. Er staat in vers 6 en 7. De geliefde in welke wij hebben de verlossing. We gaan ten eerste letten op de verlosser. De liefde van de verlosser. Ten tweede gaan we letten op de verlossing. De grootte van die verlossing. En ten derde gaan we letten op de losprijs. Er staat in wie wij hebben de verlossing. Door zijn bloed. De hoogte van die losprijs. Zing, o zing van mijn verlosser. We letten ten eerste op die verlosser. Ten tweede op de verlossing. En ten derde op de losprijs. Gemeente, ik heb het in mijn hart om vanaf vandaag en de komende keren met u te gaan nadenken in een nieuwe prekenserie over Efeze 1. Over het langste vers in het Nieuwe Testament, want vers 3 tot en met vers 14 is één lang vers. Alles hoort bij elkaar. Velen hebben zich in de loop van de eeuwen al verdiept in die Efeze brief. Zijn er door geraakt? Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Calvijn, die heeft er 48 preken over gehouden. Nou, ik wou het beperken tot 7. Maar ook Calvijn, hij had er grote liefde voor. De Efeze brief. Weet u hoe het begint? Vers 3, ik begin met de inleiding. Er staat gezegend of geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1, 2 en 3, daar gaat Paulus uiteenzetten de positie van zegen die wij in Christus hebben ontvangen. En in hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat het over de praktijk, hoe je dat in de praktijk moet verwerkelijken. Maar voordat hij gaat uitleggen, uiteen gaat zetten, wat nou de positie van zegen is die wij in Christus ontvangen hebben, begint hij met een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader. Hij gaat niet beginnen met een zakelijke uiteenzetting van de zegen. Maar hij begint zijn uitleg in de vorm van een lofgezang. Bezongen waarheid zou je kunnen zeggen. Een leer die op muziek is gezet. Er staat trouwens ook bij mij boven de lof aan God, boven vers 3. De lof aan God voor de geestelijke zegeningen. Gezegend, baruch, gezegend. Groot gemaakt, hoog geloofd zij die God, die ons gezegend heeft, op grond van het verlossingswerk van zijn zoon. Paulus zit in de gevangenis, zit in een cel, en toch prijst hij God. Ook bij het avondmaal is dat zo. Het doel is niet alleen eten en drinken tot onze troost, maar het eerste doel is tot zijn gedachtenis om hem daarvoor te bedanken, te loven en te prijzen. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, waar wij al dankzeggend een zegen, een lofprijzing over uitspreken. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De heerlijkheid en de overstelpende rijkdom van al die zegen, weet je waar die vandaan komt, zegt hij? Die komt uit God de Vader en dan wordt de Heer Jezus met zijn volle naam genoemd, onze Heere Jezus Christus. Ik vind het zo mooi, gemeente, ik probeer hier mee te nemen. Hè? Ik vind het zo mooi dat het niet begint met ons, maar het begint met God. Het evangelie is wel voor ons, maar het begint bij God, de Vader en de Zoon. Ook het avondmaal. Je kan zo bezig zijn met aan jezelf te denken. Nee, je bent een beetje ernstig ingesteld. Je hebt een moeilijke week achter de rug. En je bent er eigenlijk nog steeds niet uit. Vanmorgen ga ik nou wel of ga ik nou niet aan. De eerste plaats van het avondmaal. Het moet niet zijn, is het nou wel voor mij? Maar de eerste vraag die je moet stellen. Wie is Hij? En dan een hele tijd niks. Denk daar nou maar eens over na. Wie nou die heerlijke God, die Vader. En wie nou de Heere Jezus Christus is. Wie is Hij? In de tekenen van brood en wijn. Gebroken, vergoten. Wie is toch als Gij? En dan een hele tijd niks. En dan komt vers 2 en dat is. Is dat nou ook voor mij? Het begint niet bij aan mensen te denken, die Efeze brief. Maar het begint met aan God de Vader te denken. En aan de Heer Jezus te denken.
Die stroom van zegeningen, die is begonnen bij een bron. En die bron, dat is de Vader en de Zoon. Daarmee wordt dus gezegd, het eenzijdige karakter van Gods werk, Gods genade. Hij begint, het komt bij hem vandaan. De stroom van zegen die vloeit uit goddelijke personen. Wat een mens doet, dat gaat het eigenlijk helemaal niet om in Efeze 1. Er wordt maar één keer gezegd in vers 13, nadat wij tot geloof zijn gekomen. Maar voor de rest wordt er helemaal niet gesproken over wat wij mensen doen of meemaken of ervaren. Het gaat om die heerlijke God. Het gaat hier niet over onze ellende, maar over zijn rijkdom. Niet over onze armoede, maar over zijn heerlijkheid. En dan staat er zo, in vers 3, gezegend zij de God de Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Wat zijn dat nou geestelijke zegeningen? Kijk, aardse zegeningen die kennen wij. Eten en drinken en gezondheid en werk en kinderen en nou, van alles en nog wat. Israël in het Oude Testament die kreeg van de Heeren vooral aardse zegeningen. Als jullie gehoorzaam zijn aan de wet, dan mag je in het land wonen en dan zal het je wel gaan en mag je lang leven. En dan zal ik je baktrog overvloedig zegenen en dan zal ik je vijanden voor jullie verslaan. Aardse zegeningen. Israël, Oude Testament. De heidenen kregen van God ook aardse zegeningen. God gaf regen en droogte en de regen en zonneschijn en vruchtbare tijden en voedsel en vrolijkheid. Dat is een algemene goedheid, aardse zegeningen. Maar hier gaat het over geestelijke, hemelse, eeuwige zegeningen. Dat hoort bij het christelijk geloof. Dat zijn als het ware de vruchten van het kruis. Weet je waar ik vorige week mee geëindigd ben? De voorbereiding spreekt met die twee bomen in het paradijs. Weet u dat nou? Dat nou het kruis als het ware, dat de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens, dat die nou samenkomen bij het kruis van Golgotha. Daar zie ik, daar leer ik ten diepste kennen wat kwaad is, de haat van de mens. Daar leer ik ook kennen wat nou het hoogste goed is, die liefde van God en de genade van de Heer Jezus in de overgave van zijn Zoon, in de overgave van zijn eigen leven. Maar weet je, dat kruis wordt ook tot een boom des levens. En aan die boom des levens hangen heerlijke vruchten. Zegeningen verworven door hem. En wat zijn dan die zegeningen? En daar gaat dus de prekenserie over in het vervolg. Zeven geestelijke zegeningen die hier genoemd worden. Heerlijke zegeningen. Eeuwige zegeningen. Vruchten van de boom des levens zou je kunnen zeggen. Ik noem ze heel kort. In vers 4 wordt gesproken over de uitverkiezing in hem. Dat is 1. In vers 5 wordt gesproken over de aanneming tot kinderen. Dat is de tweede heerlijke zegen. Vanmorgen gaat het over de verlossing, vers 7, door zijn bloed. En er staat in vers 7 ook de vergeving van de misdaden naar de rijkdom van zijn genade. De vergeving, dat is de vierde heerlijke zegen. Er wordt gesproken in vers 11 dat wij een erfdeel geworden zijn, erfgenamen geworden zijn. Wij erven koninkrijk. De vijfde heerlijke zegen. In vers 13 wordt gesproken over de verzegeling met de geest. Dat is de zesde heerlijke zegen. Daar heb ik trouwens met Pinksteren over gepreekt. Dus ik heb er al eentje behandeld. En de zevende heerlijke zegen is dat wij ook het onderpand van de geest hebben ontvangen. Nou, daar gaan we in het vervolg over nadenken. En dat alles, gemeente, staat er zo. Hij heeft ons gezegend, alle geestelijke zegening in Christus. Alles in hem. We hebben gezongen, daar zijn we mee begonnen. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. In hem. Een alomvattende schat van geestelijke zegen. De Heer Jezus is als een algemeen magazijn, zegt een van de oudvaders. Een magazijn, daar ligt het allemaal in opgeslagen, opgetast. En God heeft het erin gelegd. En Christus bewaart en de Heilige Geest neemt het eruit en deelt dat aan de mensenkinderen mee. Aan wie?
Nou, aan de gelovigen, die in vers 1 worden genoemd de heiligen en de getrouwen. Gods kinderen, Gods volk, de gelovigen, de heiligen, de getrouwen. Hoe je het ook maar wil benoemen.
Het komt uit de Vader, gezegend zij de God en Vader. Het komt uit de handen van de Vader en het gaat door die doorboorde handen van de Zoon in Christus Jezus en zo vloeit het naar ons toe. Komt het naar ons toe.
Nee, de Bijbel is niet zoals de Griekse mythologie. Ik heb het voorbeeld misschien wel eens een keer genoemd. De Griekse mythologie, zoals dat is bij Tantalus.
De Tantalus-kwelling. Verschrikkelijk. Die een prachtige druiventros boven zijn hoofd zag hangen. En hij wilde ernaar grijpen. En die tak die ging omhoog. En hij kon er maar niet bij. Erg als je zulke herinneringen hebt aan het avondmaal. Of die van het water wilde drinken. En hij bukte en het water zakte weg met dat hij het wilde scheppen. Nee, het vloeit naar je toe. Uit vaderhanden, via doorboorde handen, naar gelovige zondaarshanden. Gemeente, alleen over die inleiding al. Ik moet verder. Het gaat over de verlossing. Dit is zo diep. Dit is zo mooi. Het gaat hier over de drie enige God. De God en Vader. En de Heer Jezus. En in vers 14, vers 13 wordt genoemd de Heilige Geest. Paulus bezingt de lof op de drie enige God. Soli Deo Gloria. In de gevangenis. Verkiezende liefde van de Vader. Verlossende liefde van de Zoon. En verzegelende liefde van de Heilige Geest. En dat allemaal in Christus. Het gaat over de drie enige God en toch die woorden in hem, hè, in Christus. Dat staat hier 10 keer in die verse. Hij is toch het middelpunt van de Triniteit. Hij is het middelpunt van de drie eenheid. In hem. Nou, dan komt de concretisering. Dan gaat het dus nadat hij de lof aan de Heere God heeft bezongen, de Vader en de Zoon. Dan komt de concretisering. God heeft ons gezegend in alle geestelijke zegening. In de hemel, in de hemelse gewesten, zegt de nieuwe vertaling. Je zou het ook kunnen vergelijken met het beloofde land. Ook een mooi beeldspraak. Die zegeningen zijn vruchten van het beloofde land. De hemel. Het hemelse Kanaan in de hemel. He, en zoals Jozua en Caleb met een paar druiventrosjes mee kwamen de woestijn in, mochten ze alvast een beetje proeven. Dat is avondmaal. Zo zijn die 7 geestelijke heerlijke zegeningen in de hemel, in dat hemelse Kanaan, die vrucht van het land, die mogen we nu al proeven en smaken. Goed, dat is de inleiding. Nu iets over... Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Er staat in vers 6, eerste gedachte is de verlosser. Er staat in vers 6 dat de Heere ons heeft gemaakt, aanneming tot kinderen, vers 5 en 6, in de geliefde. En nadat hij dan dat kindschap heeft bezongen, dan wordt er gesproken over in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. De zegen van het kindschap, dat je door genade een kind van God bent geworden, door de Vader geadopteerd, ja, dat kon niet zomaar. Hij wilde God de vreugde kennen om zonen en dochters in zijn nabijheid te hebben. Wilde God de vreugde hebben van kinderen om zijn troon. Dan moesten die zonen en die dochters, die kinderen, die moesten wel eerst verlost worden. Want ze waren geen kinderen, ze waren zondaars. En uit die toestand, uit de situatie van zondaar zijn, daarin bevond ik mij. Daaruit moest ik eerst verlost worden. Wilde ik een kind van God kunnen worden. Nou, en daar gaat het nou over in deze zegen. Deze vrucht die ik pluk van de boom des levens, de verlossing. Waartoe ben ik verlost? Om kind van God te worden. Maar waaruit ben ik verlost? Uit mijn zondige toestand. Ik moest wel eerst verlost worden, wilde ik het eigendom van Christus kunnen worden. Wilde ik een kind van de hemelse Vader kunnen zijn. En dan staat er een hele tere uitdrukking, gemeente. Als het nou gaat over die heerlijke vrucht van de verlossing. Dan staat er in de geliefde in welke wij hebben de verlossing. En dan wordt de Heer Jezus hier genoemd de geliefde. Ik wil dat u daarover nadenkt als u zit aan de tafel. Wat dat betekent, de geliefde. Dat is de allerteerste en de allerkostbaarste uitdrukking voor de Heer Jezus. Een van de allerkostelijkste namen die hij draagt in de schrift. De geliefde. Die enige geboren zoon van God, die zo innig, zo intens, zo nameloos bemind werd. Door de liefde van de Vader. Op wie de liefde van de Vader rust. De Heere Jezus, de Zoon van God, die zo onnoemelijk veel voor God de Vader betekent. De geliefde. In het Hebreeuws staat het woordje Jeschurun. Dat kennen we ook uit de Statenvertaling. Dat is eigenlijk een troetelnaam. Als het gaat over de verlossing die u mag horen, proeven en smaken, avondmaalgangers. Dan hebt u die verlossing te danken aan Gods lieveling, de geliefde. In wie God al zijn welbehagen had, heeft en zal hebben. Zoals dat openlijk is uitgesproken op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. God de lieveling. De liefde van de verlosser, dat is de eerste gedachte. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Dat kostbare lam van God, de Messias. Hij is Gods lieveling. En dan de tweede gedachte, de verlossing. Door welke wij hebben de verlossing. Wat wil dat nou zeggen, verlossing? Het is me eigenlijk opgevallen toen ik erover nadacht. Dat wij, ook ik trouwens, dat wij vaak als het gaat over het kruis, dat we vaker denken aan de vergeving dan aan de verlossing. Hè, vergeving heeft te maken met zondige daden die je gedaan hebt. En die worden dan vergeven. Maar weet je wat ook een heel wezenlijk aspect is van het kruis van de Heer Jezus? Niet alleen dat onze zonden daardoor door zijn bloed vergeven kunnen worden. Maar wij moesten als zondaars ook verlost worden uit een ellendige toestand waarin we ons bevonden. Een toestand kun je niet vergeven, dan moet je uit gered worden. Zonde is niet alleen zondige daden, maar zonde is ook een macht waarin je verstrikt raakt, die ons gevangen houdt. Letterlijk staat er voor dat woordje verlossing, dan moet je altijd eerst kijken wat zegt de grondtekst nou precies, wat is nou de waarde van zo'n woord? Nou, dat is in dit geval duidelijk. Verlossing, dat betekent letterlijk zoiets als bevrijden door er een losprijs voor te betalen. Door loskoping, vrijkoping. En daar zit het beeld achter dat in die tijd een normaal bekend beeld was. Mensen begrepen dat woordje verlossing ook direct. En bij ons moeten we eventjes dat uitleggen. In die tijd was het normaal gewoon dat er in die Romeinse wereld, dat er ja, heel veel slaven waren. En die slaven die werden op de markt verkocht. Slaven van een harde heer. Die werden soms uit de macht van die harde meester verkocht en doorverkocht. En die slaven die konden alleen maar vrijkomen als er voor hen een losprijs werd betaald. Dat gold voor slaven. Dat gold ook voor krijgsgevangenen. En nu is dat eigenlijk nog wel zo. Je leest toch wel vrij regelmatig in de krant bijvoorbeeld dat er weer iemand ontvoerd is in Afghanistan of zo door de Taliban. En nou, die worden dan gekidnapt en die kunnen dan alleen maar vrijkomen als er weer een aantal miljoenen dollars voor wordt betaald. Vrijkomen door loskoping. En daar zit het oud-testamentische beeld achter natuurlijk van Israël in de slavernij van Egypte. Daar zie je het ook. De situatie van Israël, dat was een toestand waarin ze zichzelf niet konden redden. Ze konden er uit eigen kracht niet uit. Ze waren onderdrukt door de macht van de farao. Ze zaten daar in het Egypte en het werd alleen maar harder en ellendiger en uitzichtlozer. Wie zal mij verlossen uit die zondere toestand?
Nou gemeente, en dat is nou de positie van u en mij van nature. Een natuurlijk mens. Gevangen onder de macht van de zonde.
Die onderdrukkende macht die jou bindt, die jou knecht, die je... Verkocht onder de zonde, zegt Paulus. De Satan die jou houdt, die je vastbindt, die jou tot slaaf maakt, verslaafd maakt. In zijn duister rijk. Geestelijke slavernij. Overheerst en onderdrukt. En daaruit moeten we verlost worden. Dat is geen droevig lot, van wat zielig eigenlijk, maar dat is wel eigen schuld. Dat is gekomen door de zondeval. Hè? Toen is de Satan heer en meester geworden. Toen is die onderdrukking begonnen. Toen zijn we zondaars geworden in die toestand. Door eigen schuld. Geestelijke slavernij. O God, verlos mij uit de banden. Voelen we dat nog, gemeente? Voelen we dat? Hebben u wel eens dat gevoeld? Die banden, die binden. Zeg, ik kan mezelf er niet uit losrukken. Als kerkmensen voel je dat misschien wat minder of zo. Gisteren las ik de krant. Ik dacht van, hé, ja. Als ik nou een illustratie moet hebben voor verlossing. Dan denk ik aan dat artikeltje wat ik gisteren las in de krant over een jongen. Misschien heb je het ook gelezen, het RD. Ik heb het uitgeknipt. Voor sommige mensen is het heel duidelijk wat nou verlossing betekent. Er stond gisteren in de krant over een jongen, Jan Willem Hamoen, van 24 jaar. Kinderen, jongens, meiden. En er stond als kop boven, de kroeg was het begin van mijn ondergang. En dan wordt er geschreven hoe die daaruit verlost is. Drank, drugs, seks, criminaliteit, totaal verslaafd, verdorven. Begon toen ik 15, 16 jaar was. Veel drinken. En stond er in dat artikel, dankzij de kracht van God, leef ik nog. Ben ik clean. Ik wil, eigen woorden zijn er van hem, ik wil never, never, never meer een kroeg van binnen zien. Want daar is de ellende begonnen. Nou, dan wordt er geschreven, ik vond het zo grijpend eigenlijk. Hoe die op een gegeven moment vanaf zijn 15, 16e steeds dieper wegzakte in criminaliteit, in geld stelen. Alles ging kapot. Het begon met een biertje en een snuifje, een joint en toen aan de cocaïne. En hij zakte weg en hij kon zichzelf en vrienden konden hem daaruit niet verlossen uit die zondige toestand. Totdat op een gegeven moment is er een jongen van 12 jaar die overlijdt. Totaal onchristelijke ouders. En dat jongetje zegt dan, mama, God bestaat echt. En ik ga naar hem toe. En daar was hij getuige van. En dat was een prik in zijn geweten. En toen wilde hij er eigenlijk wel uit los, maar het kon niet. Nou, dan kwam hij terecht in de hoop en zo. En zo ging het. En dan zegt hij, dankzij God... Ik heb het zelf geprobeerd, maar zonder succes. Dankzij God. De genade van God is gelukkig sterker dan de ergste beslaving. Nou, kijk, dat is nou een mooie illustratie van wat dat betekent om verlost te zijn. En dan wil je er ook helemaal niks meer mee te maken hebben. Hij schrijft, nu geen druppel sterke drank meer en geen snuifje kook meer. Niks. Geen kruimel drugs meer. Als je er eenmaal uit verlost bent, wil je nooit meer terug. Kan je ook niet meer terug, maar je wilt niet meer ook. Eenmaal verlost uit Egypte, nooit meer terug. Nou, dat is dan iemand die uit de wereld is, dan is duidelijk. Maar als je nou in de kerk gezeten hebt, beste mensen, je kan in de kerk zitten. En sommigen die weten wat ik bedoel. En die kunnen zo gevangen zitten in een bepaald godsdienstig systeem. Van denken, van regels, van wetten. van zo zijn onze manieren en je gaat erin mee en je kan zo onbekeerd je leven afleven. Sommige dingen mogen dan niet, dat doen we dan niet, andere die kunnen gerust, netjes onbekeerd. Gisteren had ik nog een gesprek met iemand, een oude man, en dat geeft me aan. Die zei, een oude man, zegt, er moet een godswonder in mijn leven gebeuren. Heel zijn leven in de kerk gezeten. Op de rand van de dood. Hij zegt, er moet een godsdaad in het leven van een mens plaatsvinden. Zeg, is het nou nog niet gebeurd, meneer? Er moet een godsdaad in het leven van een mens plaatsvinden. En met die woorden kun je de rampzaligheid ingaan. En als je daaruit verlost wordt en je krijgt zicht op de verlosser die er is, dan wil je nooit meer terug naar dat systeem wat God onteert en wat Jezus werk tekort doet. Dan word je verlost uit de banden van de godsdienst. Verlossing. In hem, en het staat zo mooi, wij hebben de verlossing. De Heer Jezus, de grote bevrijder. Ziende op hem, zingt Paulus. In die geliefde hebben we de bevrijding. Hebben, hè? Hebben. Weet je hoe groot die verlossing is? Hebben. Hij zegt niet, dat hoop ik ooit eens te krijgen. Wij zijn verlost. Bevrijd. In de vrijheid van Gods kinderen gesteld. Dat hebben we reeds hier, nu. Wij hebben, vind ik zo mooi. Wat hebben wij nou in onszelf? Ja, niets hebbend in mezelf, maar alles bezittend in hem, wij hebben. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. En wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. En wij hebben een hoge priester die voor ons stierf en pleit. En wij hebben een schone erfenis straks in de eeuwigheid. Wij hebben, zeker weten, in hem. Ja, ook al ziet mijn leven er vaak nog zo onverlost uit. Wij hebben. Nu al. En straks compleet ten volle. Want die verlossing is zo groot. Niet alleen van mensenzielen. Maar als ik nou straks sterf, hè, gemeente. Voordat de Heer Jezus terugkomt. En ik zal eerst sterven. Dan wordt er wel eens gezongen, hè, bij kinderen van God. Je ziet het wel eens op de rouwkaart trouwens ook staan. Als kinderen van God heen gaan, dan zie je wel eens op de rouwkaart staan. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Toen ik tot geloof kwam, ben ik verlost van de macht van de zonde. Maar als ik mijn laatste ademtocht uitblaas, dan word ik verlost van de aanwezigheid van de zonde. Gij zijt verlost, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Toen ik tot bekering kwam, ben ik verlost van de liefde tot de zonde. Dat werd gebroken. Dat wil ik niet meer. En als ik nou mijn laatste adem uitblaas, dan word ik verlost van het laatste restje leven in de zonde. Nooit meer. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En dan straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt mijn lichaam verlost. Opgewekt in een verheerlijk lichaam. En dan zal Israël worden verlost. En dan zal zelfs de ganse zuchtende schepping worden verlost. En een zingende schepping worden, Romeinen 8. Wat is die verlossing groot, breed en nog niet voltooid. Het beste komt nog, ook wat de verlossing betreft. Maar nu al hebben we die bevrijding. Dat is zijn bloed. En dat is het laatste wat ik zeg. Weet je wat de losprijs is? Dan staat erachter door zijn bloed. Wat voor bloed bedoelt u dan? Dan bedoel ik het bloed van zijn lieveling. Dat bloed. Als je straks die beker aan je lippen zet en drinkt van die wijn, wil je dan bedenken dat het bloed symboliseert van Gods lieveling? Waarvan u met uw hart toch ook zegt, ja, maar Gods geliefde, dat is ook mijn geliefde geworden. Door zijn bloed. Hoe rijk en heerlijk de verlossing ook is, ik hoef nooit meer terug. De brug is opgehaald, zei ze vroeg. De brug is opgehaald. Mensen kan niet meer terug, wil niet meer ook naar de wereld, niet ook niet meer naar de godsdienst. Ik kan alleen maar bij hem zijn. Van hem horen, van hem zingen, van mijn heiland. Maar wil je nooit vergeten wat het hem gekost heeft?
Je mag zingen, we zijn verlost, maar zal je altijd bedenken dat het zijn dood zijn bloed heeft gekost. Het bloed van de geliefde. Dat de losprijs zo hoog was. Die gewelddadige dood, zijn leven gaf hij. Maar ook dat kostbare bloed en die tranen en dat lijden dat zo dierbaar is in Gods oog, maar ook zo kostbaar is voor mij geworden. Door zijn bloed, door die drie woordjes, door zijn bloed. Er zit nou dat hele lijden en sterven van Christus in. Hij geeft zijn leven tot een losprijs. Dat was het betaal. Dat was de koopsom. Dat moest hij betalen. Hij gaf zijn leven tot een losprijs voor velen. En dat klinkt weer bij het avondmaal. En volkomen verzoening. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat vergoten wordt tot verzoening voor velen. Dat bloed. Verloste zondaars. Door het bloed. Uit de slavernij verlost. Om geliefde kinderen van God te zijn. Gemaakt, aangenomen tot zijn kind. Een verlossing uit, door en tot. Door zijn bloed. God kon dat niet door te spreken te doen. Als het gaat over de schepping, hè, dan had de Heer slechts te spreken en het was er. Maar als het gaat over de verlossing, dan had de Heer niet slechts te spreken en het was er. Nee, er was meer voor nodig. Er was meer voor nodig. Door de stokken. De schepping had hij slechts te spreken. Er zijn licht en er was licht. Maar om een zondaar te verlossen moest er bloed vloeien. Niet door zijn woorden, maar door zijn bloed. Is het u wel eens opgevallen, gemeente? De schepping, dat heeft te maken met Gods vingers. Met Gods vingers. Er staat in Psalm 8. Al zie ik het werk van uw handen. Uw vingerenwerk. Het is werk van Gods vingers. De schepping. Maar de verlossing is groter, is meer. Dat heeft te maken met Gods hart. Dat bloed. De eerste keer dat het bloed genoemd wordt in de Bijbel, dat is bij Pascha, Exodus 12. Bij Pascha. Bij de verlossing uit Egypte van Israël. Daar wordt voor het eerst het bloed genoemd. Dat bloed dat dus ook weer in het teken staat van verlossing. Aangebracht aan de deurposten. En daar zien we ook wat verlossing betekent. Verlossing is ten diepste verlossing van het oordeel van God. Achter het bloed gaat de verderfengel voorbij. En dat is nou de vraag. Is dat bloed nou op de deurpost van je hart? Ja, dominee, ik vroeger ook gehoord. Alleen, ik heb nooit gehoord hoe dat dan moet. Hoe dat dan moet. Is dat bloed nou op de posten van je hart? En daarachter schuilen. Ja, maar hoe komt dat bloed dan op de deurposten van mijn hart? Hoe moet dat dan? Nou, weet u het? Hoe komt dat bloed van de geliefde nou aan mijn zondaarshart? En dan kijk ik maar weer in de Bijbel, hè. Dan staat er zo mooi dat die vader in Israël, in het land Goshen, die Joodse vader, in die slavenhuisjes, onder die onderdrukkende macht van de farao, in die nacht, dat die vader met het bloed van het lam, het lamsbloed, dat hij in een schaaltje naar buiten ging en dat hij dan zo'n kwastje pakte, zo'n hyssopkwastje. Hyssop, hè, dat is eigenlijk een paar stengeltjes, zo'n kwastje. En dan doopte hij dat in dat bloed, in de schaal, en zo bracht hij het aan. Zo bracht hij het aan. Hoe komt dat bloed van de Heer Jezus aan mijn hart te zitten? En dan zeggen een van de erskines zo mooi, dat is door het hyssopkwastje van het geloof. Daardoor. Wij hebben vrede met God door het geloof in zijn bloed. Verlossing van het oordeel. Bescherming tegen de verderfengel. En bevrijding uit de macht van de Satan, de farao en het Egypte van de wereld. Nou gemeente, we gaan eindigen. Wat een prijs. Wat een reis. Wat een reis van de hemel naar de aarde. Hij kwam in onze zondige, ellendige toestand van de hemel naar de aarde. Maar ook wat een prijs.
Zijn liefde zocht mij van de hemel naar de aarde. En zijn bloed, dat kocht mij. Kern van het evangelie. Vanuit een ellendige gevangenis tot een heerlijke erfenis. Genade zwemt naar mij toe. Door het bloed van Christus. Vastgespijkerde liefde door zijn bloed. En die gaten in zijn lichaam worden fonteinen die sproeien opwaarts tot voldoening aan God. En die neerdalen tot verzoening, tot verlossing van mensen. De hele kennis van onze diepe rampzaligheid. Maar ook van onze heerlijke gelukzaligheid, beste mensen. Mag ik samenvatten? De kennis van onze diepe rampzaligheid. En onze heerlijke gelukzaligheid ligt in twee woorden. Verkocht en gekocht. Verkocht onder de zonde. Maar gekocht en betaald, afgerekend door het bloed van de geliefde. Avondmaalgangers, gelovigen, getrouwe heiligen die op de Heer Jezus hopen, oprechten van hart. Gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Je kan er eigenlijk alleen maar van zingen, toch? Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik van u die stervend alles heeft volbracht. Ik wil zingen van mijn heiland. Ik zing van mijn verlosser. Want met zijn bloed kocht hij ook mij. En aan het kruis schonk hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij. Amen. We gaan zingen. Psalm 116, vers 4. Psalm 116, vers 4.
Wij zullen nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgepest. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei, het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen. En zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader
van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade. En dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent, en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. De tafel die zal nu worden toebereid en wij verzoeken de gemeente om te zingen uit Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart. Psalm 119, vers 73. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. niet twijfelend of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil met u een paar versen lezen uit Psalm 107, vers 9 tot en met 13. Psalm 107, vers 9 tot en met 13. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Die in duisternis en de schaduw van de dood zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat ze weerspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardiglijk verworpen hadden, waarom hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft. Ze zijn gestruikeld en er was geen helper, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Wij zingen nu Psalm 111 en daarvan vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil met u een paar versen lezen uit Jesaja 63... vers 7, 8 en 9. Jesaja 63. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op, en hij droeg hen al de dagen van ouds. Wij zingen nu Psalm 111, vers 3. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Rut 3. Rut 3. Vers 9 tot en met 13. En hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft, leg u neder tot de morgen toe. We zingen Psalm 111 en nu vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats. Zijn er nog mensen die de dood des Heren wensen te gedenken? Liefhebbers van de Heer Jezus. Ik ben afgelopen weken getroffen door een tekst uit Hooglied 7 waar staat: en zijn begeerte gaat naar mij uit. Dat is onvoorstelbaar. Dat nou de begeerte van de Zoon van God uitgaat naar zo iemand als u bent. Zijn handen hebben voor mij gewerkt, gezorgd. Zijn hart heeft voor mij geklopt. En zijn ogen hebben mij tot het laatste toegezocht. Zijn begeerte gaat naar u uit. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Rut 3. Ik ga verder bij vers 14 tot en met vers 18. Rut 3 vanaf vers 14. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op eer dat de een de ander kennen kon, want hij zeide: het worde niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zei hij: lang de sluier die op u is en houdt dien. En zij hield hem en hij mat 6 maten gerst en leidde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, die zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zei ze: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Wij zingen Psalm 111 en nu het laatste vers. Zijn naam is heilig en geducht. danken voor zijn weldaden. Laten we samen danken. Trouw en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij willen u heel hartelijk danken. Gezegend zij u, lieve Vader, machtige Zoon en Heilige Geest, voor deze morgen. Onze lofzang mag tot u gaan. Heere, we lezen in uw woord hoe Melchizedek met brood en met wijn Abraham tegemoet kwam na de strijd. U bent koning en priester, Heere Jezus, meer dan Melchizedek. En nou komt u met brood en met wijn niet na de strijd, maar in de strijd. Om ons te versterken met brood en met wijn. Dank u, Heere, voor uw ondoorgrondelijke liefde. Onuitputtelijk. Genade van God, zo rijk, zo vrij. Onze woorden schieten tekort, maar u zei al de eer. Soli Deo Gloria, drie enige God, u zei al de eer. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 71, vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. 71, vers 10. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.